Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update met Manuel Venderbos.
Vandaag praat de Europese Unie over nieuwe strafmaatregelen tegen Belarus. Deze volgen naar aanleiding van een incident in mei. Toen werd een vliegtuig van Ryanair gedwongen te landen in Minsk, waarna journalist Roman Protasevich en zijn vrouw werden gearresteerd. Rusland-correspondent Joost Bosman. In Brussel wordt nu gesproken over economische sancties. Waar moeten we dan aan denken?
Nou, het zullen vandaag nog geen economische sancties zijn. Er worden 7 mensen die zijn verbonden met de luchtvaart in Belarus op de zwarte lijst gezet. En nog eens 70 mensen die in het algemeen met het regime van president Lukashenko zijn verbonden, die krijgen een reisverbod in de Europese Unie opgelegd. En daarnaast worden hun tegoeden op Europese banken bevroren.
En hoe wordt door de bevolking van Belarus hierop gereageerd?
Nou, ik heb van het weekend dus een paar mensen gebeld in het land. En de meeste die ik sprak, die zeiden van ja, we vinden het goed dat er sancties komen, alleen zijn ze niet hard genoeg. Er moet veel meer gebeuren. Er moeten, zoals je net al aankondigde, economische sancties komen. Dat wil zeggen tegen de petrochemische industrie van Belarus. Dat zou het regime echt in het hart raken. Maar ik heb ook een politicoloog gesproken in Minsk. En die zei van ja, de meningen zijn erg verdeeld. Zo ziet hij het. Er zijn ook mensen die zijn tegen Lukashenko. Maar ze zeggen ja, als er nog hardere sancties komen, dan zal dit regime helemaal meedogenloos worden. En dan zal mogelijk zelfs de hele burgermaatschappij, de civil society, worden vernietigd. Daar heeft ook een minister van Binnenlandse Zaken van Belarus onlangs al op gehint. Dan gaat het echt helemaal los.
Wat moet ik me daarbij voorstellen dan? Wat gebeurt er dan?
Nou ja, dan worden er nog meer mensen opgepakt, nog meer mensen in de gevangenis gestopt. Er wordt al gemarteld hier en daar natuurlijk. En dat zal dan alleen maar erger worden.
Dit is natuurlijk al het vierde pakket aan maatregelen dat de EU oplegt aan Belarus. Hebben de eerdere sancties dan helemaal niks opgeleverd?
Nou, eigenlijk niet. Het punt is namelijk dat Lukashenko nog altijd wordt beschermd door Moskou. Rusland houdt nog altijd het hand boven het hoofd. En zolang dat het geval is, staat Lukashenko toch nog redelijk sterk.
Waarom doet Poetin dat, steun geven aan Lukashenko?
Ja, Poetin en Lukashenko hebben altijd een moeizame relatie gehad. Daarom was het ook de verwachting dat het misschien niet zou gebeuren dat Poetin Lukashenko zou steunen. Maar hij kon eigenlijk niet anders. Lukashenko heeft hem in augustus al steun gevraagd, militair en financieel. Daar heeft Poetin toen ja op gezegd. Maar zolang er geen andere kandidaat is die ook voor Rusland goed zou zijn, die Rusland zou goedkeuren, heeft Rusland geen keuze dan Lukashenko nog maar te laten zitten. Waar Poetin heel erg bang voor is dat Belarus in een soort revolte terechtkomt, revolutie terechtkomt, zoals Oekraïne bijna 8 jaar geleden. Dat is waar hij heel erg bang voor is. En zolang er geen kandidaat is die de zekerheid biedt dat dat niet zal gebeuren, zal Rusland hem blijven steunen.
Tot slot, die journalist is opgepakt. Hoe gaat het nu met Protasevich?
Nou ja, er is vorige week weer een persconferentie geweest met hem. Hij zou daar vrijwilliger mee hebben geholpen. Er zat een hele batterij van officieren naast hem. Hij zei dat het prima met hem ging, dat hij niet was aangeraakt, met geen vinger was aangeraakt, dat hij goed behandeld wordt. Uit protest tegen deze vertoning, want dat was het eigenlijk, BBC weggelopen uit die persconferentie. Met andere woorden, hij zegt dat het heel goed met hem gaat, maar de beelden tonen het tegenovergestelde eigenlijk.
Ja, dat is dus gewoon een complete schijnvertoning.
Nou, daar had het alle schijn van. Hij wordt waarschijnlijk bedreigd. Hij wordt gesanteerd. Er wordt gigantische druk op hem uitgeoefend dat hij dit soort dingen zegt. Dat kan bijna niet anders, omdat een maand geleden hij nog precies het tegenovergestelde zei. Dus ja, kan het niet zijn dat hij in één keer zoveel mening is veranderd, dat hij nu Lukashenko zeer waardeert wat hij zegt.
Ja.
Als mens, hij respecteert hem. Het kan gewoon niet waar.
Jongeren en jongvolwassenen hebben zich het meest laten testen. Ouderen deden dit dan weer het minst vaak. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau van Statistiek over GGD-testen tussen augustus 2020 en april van dit jaar. Tanja Traag is hoofdsocioloog van het CBS, voor de duidelijkheid. Dit zijn de cijfers van testen die zijn afgenomen door de GGD. Hoe groot is nou het verschil in testen tussen wat oudere mensen en jonge mensen?
Je ziet inderdaad een heel duidelijk verschil. Hè. In totaal werden er in die periode tussen augustus en medio april werden er ongeveer 11,3 miljoen testen uitgevoerd, alleen al door de GGD's. Dat zijn 6,7 miljoen Nederlanders die in een GGD-teststraat zijn geweest en zich daar hebben laten testen op het coronavirus. En wij zien dat kinderen in die basisschoolleeftijd en ook kinderen in het voortgezet onderwijs, die leeftijdsgroepen, veel vaker getest werden dan oudere mensen. En dat zit hem voor een deel wel, denk ik, in het feit dat het alleen over die GGD-data gaat. Omdat juist die ouderen vaak getest werden in de instelling waarin ze woonden. Er is een grote groep ouderen die in zorginstellingen woont. Dus die data zijn nog niet compleet en daarom moet je wel voorzichtig zijn met de conclusies die je eraan verbindt. Maar het is wel opvallend dat de testbereidheid, als je het zo zou willen noemen, onder die jongeren echt wel heel hoog was. Gedurende die hele periode, maar vooral in de periode dat de scholen opengingen en dat er ook gevraagd werd, kinderen die klachten hebben, ouders, laat je kind testen en laat ook de klas testen als daar noodzaak toe is. Ja. En daardoor zijn er hele grote groepen kinderen getest op het coronavirus.
En als we dan even inzoomen op de beroepsgroep, welke beroepen kwamen er het meeste door de teststraat?
Nou, we zagen dat mensen die in het onderwijs werkzaam waren, die werden vaak getest. Want die horen dan ook bij dat cluster hè, van dat ene kind dat positief getest werd. En dan werd de hele klas getest en ook de leerkracht. En leerkrachten hadden natuurlijk ook heel veel contacten door al die kinderen binnen die scholen. Je zag ook dat er in de sector cultuur, sport en recreatie vrij veel getest werd. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld in de evenementenbranche werken of als sportleraar bijvoorbeeld. En we zagen ook dat mensen binnen openbaar bestuur en overheidsdiensten veel getest worden. Daar zitten onder andere ook mensen bij de brandweer, de politie bij. En ook dat zijn mensen die heel veel contacten hadden en ook lang niet altijd 1,5 meter afstand konden houden.
Naast de oude mensen die zich dus wat minder lieten testen, welke mensen hebben zich nog meer weinig laten testen?
Nou, je ziet dat bijvoorbeeld mensen met een bijstandsuitkering relatief minder vaak getest werden bij de GGD's. Of die via een andere route wel meer getest werden. Dat weten we niet. Je ziet ook dat mensen met een relatief lager onderwijsniveau minder vaak getest werden. Het lastige daaraan is, hoe moet je dat dan interpreteren? Want we weten een stukje van die puzzel niet. De reden waarom dat je naar een teststraat gaat, is van de ene kant omdat je klachten hebt. En omdat je denkt dat je het risico kan hebben dat je corona hebt. Mm-hmm. Of omdat je heel veel contacten hebt en in zo'n bron- en contactonderzoek naar boven komt. Mensen die heel weinig buiten de deur kwamen, die zullen voor zichzelf ingeschat hebben dat het risico heel klein was. Dus ik vermoed dat voor een deel dat voor deze groepen in het bijzonder gegolden heeft, dat zij zich veel meer geïsoleerd hebben van de andere mensen. Ja. Maar dit is de eerste stap. Hè. We hebben die data nu compleet. We hebben ze kunnen koppelen. We hebben daar allerlei kenmerken aan vast kunnen hangen. En daardoor kunnen we nu meer gaan onderzoeken van wat er nou precies gespeeld heeft. En waarom, hopelijk kunnen we erachter komen, de ene groep meer getest heeft dan de andere groep. En wat dat concreet betekent.
De positie van de VVD in de formatie is dit weekend geen centimeter opgeschoven. Dat laat partijleider Mark Rutte weten na het gesprek met informateur Mariette Hamer.
Zou u nu een keer regie moeten gaan nemen?
Ja, weet je, dat is prachtig. Maar dan moet je, volgens mij nemen we allemaal de regie. Iedereen voelt zich zeer verantwoordelijk.
Ja.
Dus dat zijn van die lege hulzen, joh, die woorden.
Ja, maar u bent de voorzitter.
Ja,
maar het zijn lege, de voorman van de grootste partij.
Ja,
hè?
Maar met 22% van de stemmen. Dat zijn ook een beetje lege hulzen woorden. Het zijn van die fopspeewoorden. Je zuigt erop en er komt geen smaak uit. Dus volgens mij is het wel belangrijk dat we proberen zo snel mogelijk tot 4 partijen te komen die een meerderheid kunnen vormen.
U heeft dit weekend geen stap gezet als toenadering naar de andere partijen?
Jazeker wel. We hebben heel veel stappen gezet, heel veel gebeld. Maar op die posities is niks veranderd. En dat heeft geen zin dat steeds te gaan.
Onze parlementair verslaggever Laurens Kok staat in Den Haag. Laurens, Rutte klinkt een beetje gefrustreerd. Klopt dat?
Ja, hij was zeker een beetje geprikkeld. Komt ook, hij ging eerst naar buiten. Hij wilde eigenlijk niks zeggen. Hij liep snel weg. En toen konden we hem toch nog even staande houden en deze vragen voorleggen. Want de VVD zit natuurlijk ook wel een beetje in defensief. Linkse partijen die zeggen eigenlijk van VVD en CDA die willen eigenlijk niks. Want die willen niet met PvdA en GroenLinks. En daardoor is er nog steeds geen doorbraak aanstaande. Terwijl daar wel om werd gevraagd door informateur Mariette Hamer.
Ja, want de 6 partijleiders die hadden van Hamer de opdracht gekregen om dit weekend tot de doorbraak te komen. Maar dat is dus niet gelukt, zeg jij.
Nee, dat klopt. Er is heel veel getelefoneerd. Hè? Dus over en weer, fractieleiders, ook met Hamer zelf. Zoals Lilianne Ploemen net zei van de PvdA, van beltegoed is behoorlijk opgebruikt. Maar al die belletjes hebben niks opgeleverd. In de zin van dat je nu zou kunnen zeggen van, nou, deze partijen gaan nu met elkaar een poging wagen om een coalitie te vormen.
Ja, na Rutte kwamen Ploemen en Klaver naar buiten. Hoe waren hun gesprekken?
Ja, zij namen erg veel tijd om de pers te woord te staan. Want zij hebben dan ook een gezamenlijke boodschap. En zij zeggen eigenlijk van, ja, VVD en CDA, zij blokkeren de boel. Zij willen niet met ons, terwijl wij wel bereid zijn met hen te spreken. Maar ze willen niet met ons samen aan tafel. En zij moeten nu een stap gaan zetten, vinden zij. En zij gebruiken grote woorden. Jesse Klaver had het over politieke armoede. Ploemen die had het over een zwaktebod. Dus zij verhogen de druk op VVD en CDA. Maar de vraag is of die twee partijen daar erg van onder de indruk zullen zijn. Omdat zij nog altijd hopen dat uiteindelijk een 4-partijencoalitie met de ChristenUnie gerealiseerd zou kunnen worden. En Gert-Jan Segers, die zagen wij net hier binnen gaan, die zit op dit moment bij Hamer. Maar zijn standpunt is ook op zich wel bekend. Hij heeft steeds gezegd, wij willen nu niet aan tafel. Het is nu niet aan ons om te gaan onderhandelen. En ik vermoed zomaar dat hij dat straks na zijn bezoekje aan Hamer nog steeds zal zeggen.
Ja, maar is het dan gewoon een beetje een poppenkast en een stoelendans? En komen er dan uiteindelijk wel die 4 partijen uit de hoed? Of hoe gaat het nu verder?
Ja, het is natuurlijk uiteindelijk, het is een soort spel waarbij wie het eerst beweegt, die verliest. Dat is een beetje het idee. En daardoor durft niemand dat te doen. Dus, en partijen zeggen wel dat ze bewegen, maar in principe zitten we nog naar hetzelfde schouwspel te kijken als even geleden. En daar zit nog niet veel schot in de zaak.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.